Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 26 mei. De podcast die komt vanuit Tirana, want daar zitten Sjoerd Massou en daar zitten natuurlijk ook Mikko Schauka. We gaan praten over die Conference League finale die Feyenoord verloor uiteindelijk met 1-0 van AS Roma. Sjoerd, wat voor wedstrijd heb jij eigenlijk gezien?
Ja, een typische anticlimax wedstrijd. Hè? Dat is vaak bij finales die je verliest. Dan de opbouw daarnaartoe is een soort polonaise van euforie. En dan opeens, baf, is het voorbij. Het deed toch wel een beetje denken, niet per se qua spelverloop, maar wel een beetje qua anticlimax aan die finale die Ajax 5 jaar geleden speelde in Solna. Ook zo'n wedstrijd waar je vooraf in om of verheugde, waar die tot grote hoogte werd opgepijpt. En uiteindelijk verlies je van Mourinho op een hele, toch wel heel zakelijke manier.
Ja, had je het idee dat de wedstrijd was opgepijpt, Mikos, of niet? Vond je dat gebeurde er veel omheen, of niet?
Ja, we zijn al met z'n allen een klein beetje gek geworden op een gegeven moment natuurlijk. Hè. Als je ziet wat er allemaal op afkomt en hoeveel zendtijd en woorden eraan worden gewijd. Ja, het is natuurlijk voetbal en big business en een Nederlandse club in de finale, dat wordt breed uitgemeten, maar... Ja, echt alles is wel benoemd, hè? Van de buschauffeur tot de kantinejuffrouw tot spelers die 20 jaar geleden wel meededen, de warming-up alleen mochten doen. De supporters die er wel of niet bij waren, mensen die nu met hun kind wel of niet zijn afgereisd, noem alles maar op. Dus we hebben het allemaal wel besproken en gaandeweg krijg je ook inderdaad het idee dat ze die wedstrijd gaan winnen als je al die verhalen schrijft en al die spelers interviewt. Maar goed, dat is in Rome natuurlijk precies hetzelfde. Die hebben ook alles benoemd en die hebben ook gaandeweg dat hele traject gedacht, ja, wij gaan die wedstrijd gewoon winnen.
Slot dat wel goed, want die zijn afloop was die heel duidelijk, toch?
Dan zit er met name de grootste teleurstelling in de eerste helft. Waarin we best nog wel aardig begonnen, eerst 15 minuten, heel snel de bal terug hadden. Maar het ons misschien in 45 minuten, denk ik, amper gelukt is om tot een kansrijke situatie te komen. En ik vond dat heel veel te maken had, niet met de ruimte die er niet lag, maar die lag er echt wel. Maar dat we veel te vaak en te veel aan één kant bleven, veel te vaak de bal door de midden zochten.
Te veel door het midden en te weinig zelf kansen gecreëerd.
Ja. Nou, Sjoerd en ik stonden net nog voor de bus met Rick Karsdorp. Die hadden we ook die analyse kunnen laten doen. Die was eigenlijk heel gevat en kort en krachtig. Die zei, de eerste helft hebben we beide ploegen niet gezien, maar wij kwamen op 1-0. De tweede helft hebben we ook niet meer gevoetbald. We hebben veel te veel de lange bal gespeeld. Feyenoord heeft nog 1-2 kansjes gehad en voor de rest zat het op slot. En Mourinho had gezegd, als wij op voorsprong komen, dan is het gedaan. Dan pakken we die beker en dan halen we hem binnen. En hij zei, het interesseerde ons ook totaal niet hoe we voetbalden. Als we die beker maar binnen zouden halen, ja, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Zij hebben gekregen wat ze wilden qua wedstrijd en uiteindelijk natuurlijk die prijs binnengehaald. En Feyenoord heeft precies het doemscenario gekregen.
Ja, sure.
Dat doelpunt tegen, ja. En dan gaan zoeken.
Sure, er kwam het dat Feyenoord niet in dat spel kwam, waar ze zo goed hebben gedaan tegen Olympique Marseille bijvoorbeeld thuis. Hoe kwam het?
Nou ja, kijk, Slot zocht het vooral in de tactische analyse. Hè. De speelden te veel door het midden. Met te weinig de zijkanten benut. Maar je ontkwam toch ook niet aan het beeld dat een aantal spelers gewoon hun niveau niet haalden. Trauner was natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar ook Kutsu speelde zwak. Dessers speelde al een hele moeilijke wedstrijd tegen Smalling. Was ook heel onzorgvuldig. Reece Nelson kwam eigenlijk amper in het spel voor. Dus dat had ook wel gewoon met individuele spelers te maken. Je moet in zo'n finale moet je topniveau halen. En eigenlijk zeker in zo'n eerste helft zie je dat zo vaak misgaat. En dan... Ja, het was niet zo dat Rome veel kansen kreeg, maar je voelt wel op de tribune, als er iemand een goal had maken, althans die eerste helft dan was het wel Rome. En dat gebeurde dan ook op een onnodige manier, hè, want Trauner ging natuurlijk finaal om die bal door. Op een hele gekke manier, iets wat hij daarvoor ook al een keer gedaan had trouwens.
Ja.
Dus die was echt wel een beetje in de war en dan zie je dat het deels strategie is geweest en deels ook gewoon een vorm van plankenkoorts misschien.
Ja, toch is het wel knap, hè, wat Mourinho met zijn ploeg weer voor elkaar krijgt met AS Roma.
Ja, natuurlijk. Ja, daar moet je ook respect voor hebben. En het was inderdaad niet om te smullen. En ik vroeg nog aan Karsdorp, weet je wel, ze verliezen ook met 6-1 van Bodo Glimt. En dan begon hij dan om te lachen. Ze zeiden, ja, toen misten we die en die wel een paar invallers. En het was ook wel een beetje geflatteerd. Maar ja, in Nederland creëerden ze wel een beetje het beeld dat ze er niet zoveel om gaven. En eigenlijk alleen de wedstrijden voluit zijn gegaan waarin het er echt om ging, hè. Dus Leicester thuis in de halve finale, ook daarvoor natuurlijk, tegen Bodo toen het er echt om ging. Ja, en in deze wedstrijd hebben ze ook niet het allerbeste spel laten zien. En dat geeft denk ik de support dus nog het meeste frustratie dat ze ja, toch een wedstrijd hebben gezien. Dat als je hem nu weer zou spelen, dat je toch best wel een kans hebt om te winnen. Alleen het scenario voltrok waar we het net over hadden, precies de verkeerde kant op. En daar zijn Slot wel iets gevatst op. Hè? Omdat Van Gaal en Bos hadden gezegd, je moet tegen hem niet achterkomen. Ja, hij heeft natuurlijk nog nooit een speler geadviseerd of een ploeg om op achterstand te komen. Dus dat gebeurt natuurlijk ook allemaal per ongeluk en dat is heel vervelend. En dan nog moet je terug zien te komen. Maar ja, die trainers doelden daar natuurlijk wel op dat vanaf dat moment die wedstrijd alleen maar doodgemaakt kon worden. En je proeft het ook aan het publiek. Hè? Dat voor die wedstrijd enorm fel en na de rust natuurlijk ook nog wel enthousiast. Alleen je voelde wel aan dat eigenlijk niemand echt geloofde in die gelijkmaker. En de allergrootste kans kwam volgens mij nog van Linssen in de blessuretijd.
Ja.
Ja, zo'n momentje moet je hebben. Dan had je misschien op fysieke kracht die verlenging over de streep kunnen trekken.
Ja, Sjoerd, neem eens mee door deze hele dag en ook de sfeer in het stadion rondom deze finale. Want er was in Rotterdam stond het al vroeg vol, overal op alle plekken in de Kuip stond het vol. Hoe was de sfeer daar rondom het stadion en in het stadion?
Ja, het was een geweldige sfeer. Je had het idee dat de WK-finale gespeeld ging worden ieder moment. De hele stad stond in het teken van die wedstrijd. De sfeer ook onder supporters was over het algemeen, er zal ongetwijfeld wat gebeurd zijn, maar die was over het algemeen hartstikke goed in de stad. Het was echt een groot feest. Je had echt optochten van supporters die heel sfeervol waren. Mensen hadden er enorm veel zin in. Zowel aan de Romeinse kant als aan de Rotterdamse kant waren er wel wat onrust hoor. Aan de kant van het Rotterdamse vak waar een paar Roma-fans zaten. Dat is altijd ongelooflijk irritant en frustrerend om te zien. Maar 99% van de mensen ja, verheugden zich gewoon enorm. En je voelde ook wel dat het toch wel een hele grote wedstrijd was. Het was op pijp de hons, maar je had hier moeten kijken wat de UEFA allemaal uit de kast had getrokken. En de regering van Albanië, die hadden notabene een vrije dag afgekondigd. Dus aan de grootheid van de wedstrijd lag het zeker niet. Integendeel, dat was allemaal dik in orde. Ze zijn nu nog steeds trouwens de confetti aan het opruimen. De zilveren confetti, die ligt hier nog verspreid over het veld. Ik denk dat ze daar nog wel een week mee bezig zijn. Want het zijn twee Albanezen die dat op dit moment met een hark aan het opruimen zijn.
Een stoffige blik bezig om dat aan te pakken.
Ja, dit duurt nog wel even.
Ja. Maar het stadion... Ja?
Er was ook nog een einde van een persconferentie. Ik denk dat Sjoerd en ik, nou, als we ze bij elkaar optellen, een paar duizend hebben gezien nou in al die jaren. Maar deze persconferentie eindigde met een opengezwaaide deur. Met Spinazzola die met een box binnenkwam in ontbloot bovenlijf. En met champagne begon te spuiten. En een aantal spelers die we niet 1, 2, 3 meteen herkenden erachter in een soort polonaise. Die grepen Mourinho beet die net in de antwoord was. Het eerste antwoord wat hij gaf op de eerste vraag was overigens duurde ook 10 minuten. En de tweede was hij net aan begonnen om net zo'n lang antwoord te geven. Ze grepen een beet en ze stonden te zingen dat ze kampioen waren geworden. En zo in polonaise gingen ze de deur uit, deur dicht en einde persconferentie.
Oh, dat is toch een beetje wat anders dan je bij Ajax hebt gezien toch met die persconferentie ineens dat er Brazilianen, zo Anthony ineens de deur staat te strompelen, zeg maar. Dat is wel heel anders.
Ja, je zag hoe blij ze waren en Karsdorp zei, ja, dit betekent zoveel. Wacht maar op de beelden van de huldiging die jullie gaan zien. 100.000 mensen. Er komt ook een klein nieuwtje meteen. Hij zat in de voorselectie voor Oranje. Ik weet niet of hij die overleeft, maar als hij hem overleeft, dan kan er meteen een streep door, want hij zei dat alles kapot was in zijn lies voor zijn gevoel. Hij liep ook heel erg mank. En hij zei dat hij al ver voor tijd aangaf gewisseld te willen worden. Maar dat Mourinho eigenlijk dat altijd stevast negeert. En gewoon zegt, jij speelt gewoon verder. Maar hij zegt, nu ging het gewoon niet meer. Ik had kramp, alles deed pijn. En in mijn lies ging het ook mis. Maar Mourinho wisselde van alles, behalve Karsdorp. Dus Oranje, die rentree waar het even over is gegaan. In de laatste serie Interlands voordat het WK eraan komt, die zit er dan ook niet in. Dus of dat grote gevolgen voor hem heeft richting het WK. Ja, daar zal hij nu misschien niet zo over nadenken. Omdat Rome staat op zijn kop, zegt hij. En ja, ook wel terecht. Ik denk dat de UEFA veel kritiek krijgt, maar de Conference League winnen blijkt toch niet zomaar een prijsje te zijn. Hè? Want dat hoorden we bij RTL Nieuws. Het was een prijsje wat Feyenoord kon winnen. En we hebben het over de Jut en Jul competitie gehad. Maar het is iets heel groots geworden. En als je ziet hoeveel mensen hier veel plezier hebben beleefd aan deze wedstrijd, hoeveel geld eraan uit is gegeven, hoe Albanië zichzelf een beetje op de kaart heeft gezet, hebben we ja, eigenlijk alleen maar winnaars gezien, behalve Feyenoord aan het eind van de afrekening.
Maar moest iedereen dan een beetje in het toernooi groeien? Want ik bedoel, volgens mij hebben we dankzij Van Gaal over de JTL-competitie vaak genoeg gehad natuurlijk. Maar is dit een beetje dat je nu pas ziet wat dit toernooi doet voor clubs en wat het kan betekenen?
Ja, dat zag je in een eerdere fase natuurlijk rondom Feyenoord al, ja, ook al wel ontstaan. Dat was bij de halve finale tegen Marseille natuurlijk ook dat gevoel al wel. Het is uiteindelijk, je begint tegen een heleboel zwakke ploegjes. Maar als je wat verder doorkomt in het toernooi, dan komt het toch wel heel dicht bij wat je in Europa League ook ziet. En qua entourage sowieso, maar ook qua categorie ploegen. Hè. Je hebt het In de Europa League heb je het zeg maar over de gemiddeld genomen de nummer 3 van de toplanden. En in de Conference League heb je het gemiddeld genomen over de nummer 4-5 van grote competities. Dus dat verschilt elkaar niet zo heel veel. Kijk, bij Roma hebben ze ooit die jaarbeurssteden-beker gewonnen. Dat was geloof ik de laatste prijs die ze wonnen, 1961. En daar lijkt het denk ik een beetje op. Al is het qua marketing enzovoort, is het veel meer van deze tijd natuurlijk. Het is natuurlijk opgepompt tot echt iets groots. Maar het is voor Feyenoord natuurlijk een geweldig toernooi geweest. Ja. De teleurstelling overheerst nu, dat zei Slot ook. En dat moet ook zo blijven. Maar ze hebben geweldig veel geld verdiend. En er is ook een soort nieuw geloof in de club ontstaan. Hè? Ik denk dat dat ook uiteindelijk de analyse zal zijn als deze teleurstelling is weggesleten.
Ja, Sjoerd, nou was de afloop van die wedstrijd, werd de We Are The Champions ingestart. Toen dacht ik, zouden ze dat ook gedaan hebben als Feyenoord die beker had gewonnen?
Ik sluit het niet uit, want UEFA weet dat soort dingen volgens mij niet, hoor.
Nee, ik denk dat het toch wel een klein fluitconcertje was geweest, of niet? Of was iedereen toch mee gaan zingen, denk jij?
Nou, ik denk dat iedereen als het dronken was geweest van geluk, dat ze het zelfs dat hadden meegezongen. Maar helaas, het mocht niet zo zijn.
Ja, Migos, Sjoerd zei net al, ja, het heeft voor Feyenoord veel gebracht, los van het geld. Wat heeft die Conference League Feyenoord een nieuw besef gebracht dat ze meer kunnen, dat ze groter moeten denken dan dat ze gedaan hebben misschien wel?
Ja, dat denk ik wel. Niet alleen de Conference League, maar dit hele seizoen. Kijk, die supporters zijn heel erg teleurgesteld natuurlijk dat die prijs niet binnen is. En de spelers ook. Maar ik denk dat je als clubleiding, als mensen die wat verder kijken dan de korte termijn, dan de stip aan de horizon zien, dat die wel hebben gezien wat dit allemaal teweeg heeft gebracht. Wat Feyenoord heeft ontwikkeld dit seizoen. En dat is volgens mij een elftal, als je daarnaar kijkt, dat je, nou laten we zeggen, 8 van de 10 keer in de Eredivisie denkt, nou, dat komt wel goed. En dat is bij Feyenoord natuurlijk heel vaak niet zo geweest. Hè? Als ze bij VVV speelden of bij RKC of bij noem het maar op. Dat je dacht, hoe gaan ze deze wedstrijd over de streep trekken? En soms lukte dat net wel, soms lukte dat net niet. Maar nu heeft Feyenoord wel een ploeg die heel veel van dat soort wedstrijden gewoon gaat winnen. En ze hebben ook bewezen dat ze aan de onderkant van de Europese subtop, dat ze daar kunnen aansluiten. En wat Sjoerd net zei, de Europa League, dat was Frankfurt nummer 12 uit de Bundesliga tegen de nummer 2 van Schotland. Ja, dit was de nummer 6 van de Serie A tegen de nummer 3 uit de Eredivisie. Ik denk dat het allemaal een beetje vergelijkbaar is. Nou, daar kan Feyenoord zich mee meten. Maar ja, je moet volgens mij een klein beetje door deze uitslag heen kijken hoe teleurstellend het ook is. Want uiteindelijk wil je die prijs binnenhalen en volgend jaar speel je waarschijnlijk niet zomaar een finale. Hoewel we net wel even hebben gekeken waar de Europa League finale is. Die is in Budapest.
Oh.
Dus dat je niet van alles gewoon maar gaat boeken de komende tijd.
Nee, jij helemaal
rekening
niet.
Rekening houden met wanneer die halve finales en die finale zijn. En dat je dat een beetje in de gaten houdt.
Maar en wanneer zijn die dan die halve finales en finales volgend jaar? Want ik zit midden in het plannen van allerlei vakanties. Dus ik moet even weten nu natuurlijk. Jij ook.
Er komt er weer één in de meivakantie. Dus even heel voorzichtig zijn thuis. Dus niet in één keer op die booking.com ja-knop drukken. Want dan moet het annuleren geblazen. Maar ja, daar moet je natuurlijk, die clubleiding moet er doorheen kijken. Hè? Of je deze wedstrijd nou wint of verliest. Er is wat ingezet en waar Feyenoord op verder moet gaan surfen. En dat hebben we natuurlijk wel vaker geroepen. Hè? In 2002 wonnen ze een beker daar en dat vielen ze weer zo diep als het maar zijn kan. In 2017 werd de titel binnengehaald. Dat moest ook een start zijn van allerlei prijzen die binnen zouden worden gehengeld. Nou, toen kwam er nog wel eens een bekertje binnen. Maar toen vielen ze ook weer heel erg diep. Hè? Met Jaap Stam, geloof ik, 12e in Nederland. En vorig seizoen met Dirk Advocaat, al het zagrijn. Dus het is niet zo dat het bij Feyenoord altijd opwaartse lijn blijft. Maar hier kunnen ze wel mee vooruit. En dat was zo geweest als ze vandaag met 3-0 hadden gewonnen. Maar ook als ze met 3-0 hadden verloren. Ja. En het enige is, ja, die beker, die kans dat je die nog een keer pakt, is natuurlijk niet zo heel groot in de komende jaren. Daar moet je eerlijk in zijn. De Europese finales, daar sta je niet elk jaar in. Dus dat doet wel pijn. Maar als je iets verder kijkt, is er vooral winst te bespeuren uit deze campagne.
Nou, ik ken het Perez bij ESPN. Na afloop zei hij letterlijk van, ja, ik denk dat veel meer Nederlandse clubs ver gaan komen in dit toernooi de komende jaren. Dit is wel echt een toernooi voor Nederlandse clubs.
Ja, dat zou zomaar kunnen, dat het wordt. En dat biedt ook leuke mogelijkheden. Hè? We hebben het bij Vitesse natuurlijk ook gezien. Maar één dingetje nog aanvullend op wat Mikos zei. Kijk, het is natuurlijk helemaal waar. Hè? Er ligt Slot heeft iets geweldigs neergezet. Ik denk wel dat het nodig is om de lat voor komend seizoen nog wat hoger te proberen te leggen. Met name in investeringen in de selectie. Kijk, je zag het in deze finale ook wel, in de laatste 20 minuten met name. En dat is bekend hoor, dat is helemaal geen nieuws of zo. Maar dat het in de breedte natuurlijk echt niet overhoudt. En je moet eigenlijk nog één keer door kunnen selecteren met dit elftal. En daar zul je waarschijnlijk ook een speler voor moeten verkopen. En daar zullen waarschijnlijk misschien wat externe investeerders voor moeten worden aangeroepen. Want de financiële situatie van Feyenoord is bekend. Maar als je Slot eigenlijk zeg maar het gereedschap wil geven om ook echt een stap een nieuwe stap te zetten, dan is dat wel echt nodig. Je zag dat het elftal in de laatste fase gewoon echt minder werd. Kijk, niet zozeer de Toornstra en Linssen, want dat zijn de 12e en 13e man. Maar daarna is het wel snel een stuk minder.
Ja, maar moet je dan doorgaan met jongens als Dessers en met Til? Of moet je juist nu het moment pakken om daar andere jongens voor te halen die misschien nog iets beter zijn?
Ja, dat is moeilijk natuurlijk, omdat wat Sjoerd zegt, de financiële middelen zijn er natuurlijk niet. En je kunt van Til natuurlijk onmogelijk zeggen dat hij een slecht seizoen heeft gedraaid en van Dessers al helemaal niet. Maar
in de Eredivisie heeft Dessers toch geen goed seizoen gedraaid? In Europa heeft Dessers heeft een goed seizoen in Europa gedraaid, maar in de Eredivisie toch niet echt?
Nou ja, hij heeft natuurlijk lang op de bank gezeten, maar op het eind met die twee goals tegen PSV heeft ook zoals doelpunten gemaakt. Dus ja, op basis daarvan kan je makkelijk met hem verder. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat kost geld. En voor Til is het allemaal maar kijken of Spartak mee wil helpen. Maar los van deze twee namen moet je, wat ik net zei, ook daar een beetje doorheen kijken. Hè? Dus op het moment dat je denkt, van, ja, wat Feyenoord vaker deed. Hè? 2017 kampioen en toen stond Martin Vergeel klaar met voor iedereen een nieuw contract. Als dankbaarheid voor wat ze hadden gebracht. Ja, daar moet je soms ook wat strenger in zijn. Los van de naam, want ik zie jou natuurlijk al die kop alweer boven dit stuk zetten. Dat ze afscheid moeten nemen van Dessers en Til. Maar dan moet je
nee, dat doen de overtake sites nu. Dat doen de overtake sites die tikken dit nu over, dat jij dit hebt gezegd. Ja, precies.
Nee, maar ik noem er geen namen bij. Maar je moet wel jongens die het goed hebben gedaan. Soms moet je ook denken, ja, die hebben ons een seizoen heel goed geholpen. En nu kijken we een straatje verder. Kijken we toch of we wat verder kunnen komen of een jongere speler. Met meer doorverkoopmogelijkheden in de toekomst. Of we die kunnen halen. De scouting moet aan het werk worden gezet. Dus het hoeft niet zo te zijn dat als je een leuk seizoen hebt gedraaid bij Feyenoord, dat je dan als beloning voor 4 jaar wordt vastgelegd. En dan later wordt geconcludeerd dat het toch allemaal het hoogtepunt was geweest en dat het daarna allemaal minder is geworden. Dus daar moet Feyenoord, als ze echt verder willen, en dat bedoelt de Sjoerd denk ik ook met het doorselecteren, daar moeten ze heel scherp op zijn. En een aantal jongens ook van denken, ja, dit was het. Veel beter wordt het niet. We moeten weer verder. En dat is wel eens lastig, want je wil natuurlijk jongens die goed gepresteerd hebben ook op een bepaalde manier belonen. Maar ja, als je echt verder wil als club, moet je soms daar ook scheid aan hebben. En wat verder durven kijken. En ook een deur op het kantoor open zwiepen en zeggen, ja, hartstikke bedankt. Maar we gaan toch niet verder.
Want vaak is dan de angst bij een technisch directeur of bij een trainer, als we iemand nu wegdoen die een belangrijke rol heeft gespeeld dit seizoen, dan gaan de supporters moren, want hij was zo belangrijk afgelopen jaar. Maar je ziet bij Jurgensen hoe dat ging, toch? 1 goed jaar en dan het tweede jaar niet willen verkopen. En je bent vervolgens al je geld kwijt.
Alex Ferguson had daar een bekende uitspraak over. Hè? Ever change a winning team.
Ja.
Dat is een klassieker. En dat geldt wel een beetje. Nou, dat past bij het verhaal dat Mikos net vertelt.
Ja. Overigens, Sjoerd en Mikos, jullie hebben ook op de tribune gezeten. Hoe hebben jullie gekeken naar de prijsuitreiking van de Conference League? En vooral de positie daarin in de opstelling om de prijs in ontvangst te nemen van de trainers?
Nou, ik zat eerlijk gezegd een analyse stukje te tikken op dat moment.
Ja,
nou, ik geef hem even door.
Mikos heeft hem wel gezien.
Ja, jij bedoelt de trainer van Feyenoord stond achteraan.
Ja, die stond achteraan. Die wachtte als laatste. Van... Ja, precies. Ja.
Ja. En de trainer van AS Roma stond helemaal vooraan.
Die dacht, ik ga als eerste erop. Wel, kan mij iets schelen. Ja. Ik heb die prijs gewonnen dat die jongens erachter staan. Maar die gasten stonden ook allemaal te klappen voor. Nou, prima trainer.
Ja, ja. Ja, ze zijn dol op hem. Dat zie je wel. En... Ja, Kars erop zei, dat is niet, we zijn gek op hem, dat zie je wel. Maar dat is niet omdat we alles van hem mogen. Hè? Want hij zei, ja, ik had dus last van mijn rug. Dat legt hij dan allemaal, het is een prachtige jongen als hij op de praatstoel zit. Dat legt hij dan ook allemaal heel openlijk uit. Zijn kind had, die kon niet goed slapen. Dus die heeft hij een paar nachten in zijn armen gehouden. Waardoor hij dat kind niet meer wakker wilde maken. Maar je kent het allemaal wel als je kleintjes hebt gehad. Dat je in een soort bocht hebt gelegen. En hoop dat het kind er maar lekker doorslaapt en dan heb jij last. Dus hij had 3 dagen niet getraind. Maar hij zei, dan is hij ook woedend op me. Hè? Dat ik dat zo ver heb laten komen dat ik niet meer kon trainen in aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd. Maar hij zei, ja, als we het dan weer pakken, dan zijn we echt één team. En is hij blij met iedereen. En hij had ook nog een verhaal over de laatste speech. Hè? Er was nog 1 meeting gepland vlak voordat ze met de bus hier naartoe zouden komen. Dus hij zegt, iedereen zat daar klaar. Dus we dachten, nou, er komt een motivatievideo. Daar komen ze, hè? De kinderen van ons en de vrouwen die stiekem wat op hebben genomen of weet ik het, een hordeloper die wacht op ze, wat is dat filmpje, ja, van de atletiek, die ene die op zijn broer wacht zodat ze samen over de streep konden,
ja,
of
precies.
Met elkaar doen, je kent het allemaal wel. En hij zegt, Mourinho doet die deur open en die zegt, jongens, kom, we gaan. dat was het. En zo gingen ze weer naar binnen. Ja, dus dat hij vooraan staat is wel een beetje gek, hè? Want dat zouden we in Nederland heel snel veroordelen inderdaad. Maar daar vinden ze het ook wel normaal. Nou, hij is natuurlijk ook de grote blikvanger van dit Rome. Het gaat hier voortdurend over de trainer. En veel minder over de spelers.
Ja.
En bij Feyenoord gaat het ook wel over de trainer. Maar dat is natuurlijk niet, wat dat betreft, Haantje de voorste. Die staat netjes achteraan. Ik zag trouwens de Wolf geen medaille af gaan halen.
Nee.
En heeft die dacht van ja, een zilveren medaille, die hoef ik niet. Of dat voorbehouden is voor de eerste twee trainers. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar die stond niet in het rijtje. Het was Pusic en Slot. En bij AS Roma was het volgens mij tot aan de wasvrouw hadden ze erbij gesleept.
Ja.
Daar gingen ze hebben 40 medailles, maar volgens mij stonden er 79 in de rij.
Maar wat heeft Slot eigenlijk gedaan voor de wedstrijd? Heeft hij nog wel een filmpje gemaakt of heeft hij niks gedaan? Hebben jullie dat nog kunnen achterhalen? Nee, hè?
Daar is niets over gezegd. We hebben alleen gehoord dat hij na afloop nog wel even de spelers heeft toegesproken. Hè? Dat hij zei eigenlijk van ja, ik kan de teleurstelling niet bij jullie wegnemen op dit moment. Maar ik wilde wel zeggen dat ik dit seizoen op een fantastische manier met jullie heb samengewerkt. En dat iedere dag een plezier was om op het veld te staan. Dus hij heeft zich wel een soort van toegesproken naar afloop. Maar wat hij voor de wedstrijd allemaal uit de kast heeft gehaald, dat moeten we in de komende dagen nog maar een keer achterhalen.
De reconstructie. Nou, dan weten jullie wat er kan gebeuren de komende periode. Hè? Dat is een prachtige reconstructie.
Was die era even over die kruisuitreiking nog. Die era was natuurlijk ook wel mooi, hè?
Ja, dat klopt. Dat was heel mooi, ja. Dat hoort ook
je hebt
een
er niks aan.
Nee.
Zo is het ook. Maar het zag er wel goed uit.
Precies. Goed, jongens. Het is voor de mensen die nu luisteren in de ochtend. Het is nu 1:00 s'nachts. Jullie kunnen de laptop dichtklappen. We gaan hem online zetten, de podcast. En dan gaan we morgen gewoon...
Er is nu één mannetje bijgekomen met een blazer voor de confetti.
Ik hoor het op de achtergrond, ja. Dat is, Stoffer en Blikt werkt toch niet zo goed blijkbaar.
Dat helpt ook nog niet echt.
Nee.
Schot in nu.
Wat zei je?
Ja, er zit schot in. Dit kan, want er moet volgens mij morgen weer gespeeld worden door Partizan-Tiranen. Dus het kan best zijn dat hij linksbuiten zich niet... dat hij niet struikelt over de confetti.
Nee, dat gaat dan gebeuren. Mikkel Schouka, Sjoerbelsoe, dank weer voor jullie bijdrage in de podcast vanuit Tirana. Morgen een nieuwe. En dan praten we onder andere met Johan Ilan over die wedstrijden. Die gaan over een plekje in het Europese voetbal. Dat morgen.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.